Hey luisteraar, bij Podimo zijn we op zoek naar nieuwe collega's. We zoeken op dit moment een content operations specialist die zich richt op de curatie van de app. En daarnaast zoeken we ook een activation manager die zorgt dat zoveel mogelijk mensen onze podcast leren kennen. Hou jij van podcast en ben je benieuwd naar deze vacatures? Neem dan snel een kijkje op careers.podimo.com voor meer informatie. En wie weet, tot snel.
Welkom bij Reality Check, de podcast waarin we er elke werkdag zijn met een korte update over winter vol liefde. En vrijdag met een langere om de week te bespreken met een special guest. Vandaag de 10e aflevering met Jan.
Hallo.
En met Til.
Hallo.
Hoe zitten jullie erbij na het nieuwe jaar?
Ik ben blij dat het allemaal voorbij is eigenlijk. Ik vind het altijd heel leuk, maar het kost me altijd zoveel energie.
Wat heb je gedaan?
Goh, nou, ik vier zo wat de eerste tot en met de vierde kerstdag, als dat bestaat. Ik heb alleen maar diners en dan heb je één rustdag en dan begint alweer de voorbereiding voor het oud en nieuw.
Oliebollen bakken.
Jij benadert het een beetje als de Tour de France met rustdagen ertussen.
Ja, inderdaad, dat heb je heel mooi gezegd. Dus ik was, de laatste aflevering had ik het ook al een beetje benoemd dat ik niet helemaal lekker in mijn vel zat. Maar ik moet zeggen, ik voel me nu eigenlijk wel weer een stuk beter. Ik ben ook gewoon blij dat werk weer begint. Het zorgt altijd voor
weer ritme.
En ik vind werk ook gewoon leuk. Dus ik zit nu weer lekker in de wedstrijd. En bedankt voor alle lieve berichtjes van de luisteraars. Dat waren er nogal wat.
Ja,
dus
dat was
leuk om die erkenning. Het was leuk om te horen dat ik niet alleen in de wedstrijd stond.
Nee,
heel goed. We hebben elkaar nog helemaal geen gelukkig nieuwjaar gewenst. En de luisteraar ook niet.
Nou, beste wensen aan de luisteraar. En aan jullie.
Beste wensen aan jullie.
Beste wensen.
Bedankt.
En had jij nog goede voornemens?
Ik heb dat dus eigenlijk nooit. Ik had wel iets. Oh ja, ik wil meer reisjes gaan maken.
Meer
zien van de wereld.
Oh.
Want ik merk dat ik heel erg in de reality check bubbel zit, in de werkbubbel. Maar ik moet meer erop uit.
Naar buiten.
Ja, meer naar buiten. Ik heb nog 15 vakantiedagen over van vorig jaar.
Mag je die allemaal meenemen?
15.
Ja, jij werkt hard, hè?
Dus ik moet dat even in gaan halen.
Heb je al iets gepland?
Ik ga in mei naar Schotland. Rondreizen. Dat sowieso. En ik wil nog wat andere dingen plannen. Maar, en jij, Jan? Wat zijn jouw goede voornemens?
Ja, het is natuurlijk een cliché. Maar ik wil echt minder op mijn telefoon zitten.
Oh ja.
Ik had het er deze oud en nieuw weer over met wat vrienden. En het is echt verschrikkelijk hoeveel tijd ik gewoon weggooi door echt nodeloos, zinloos te scrollen. En eigenlijk gewoon...
Maar is het dan Instagram scrolling?
Ja,
de rabbit hole?
Ik zit veel op X ook nog. Twitter dus.
X. Oh ja.
En Threads?
Nee, daar ben ik nog niet, gelukkig nog niet ingedoken. Maar dat eigenlijk.
Nou, vind ik een goeie.
Ja.
Hoe ga je dat bereiken, denk je?
Gewoon wegleggen.
Ja, maar je hebt er ook apps voor, hè? Die dan je mobiel blok zetten, zodat je er echt niet meer in kan.
Die heb ik. Ja, niet dat je, niet mijn hele telefoon, maar wel die apps. Maar goed, daar kan je allemaal weer omheen werken. Verschrikkelijk. Til, jij?
Nou, ik heb een hele simpele. Ik wil 4-pack.
Oh ja, dat zei je eerder ook naar mij.
Wat is dat?
Een soort van versimpelde versie van de 6-pack. Ik dacht, ik moet het laag inzetten.
Oké. Okay.
En ik denk dat de 4-pack ergens nog wel haalbaar is voor het eind van het jaar. Het ding is, ik sport van mezelf heel veel, maar ik vreet ook alles wat los en vast zit. Dus dat tweede gedeelte, zeg het toch altijd, voeding is 60% of zoiets.
Mm.
Daar ga ik nu proberen aan te werken. Misschien met Green Chef.
Hey.
Dat heeft mij, dit oud en nieuw heb ik een heel groot maaltijd gemaakt samen met Green Chef. Dat was echt top. En met heel veel groentes. Dus wie weet, aan het eind van het jaar krijg je een update. Misschien zit ik hier dan wel met een sixpack.
Nou, laten we je... Sixpack zelfs.
Ja, even dat.
Als je eenmaal begonnen bent, dan kan je niet meer stoppen. Dan ga je gewoon door.
12-pack.
Ja. Nou, dat klinkt er goed. Laten we gaan naar de aflevering. We hebben allemaal een favoriet moment meegenomen. En die gaan we bespreken.
Maar eerst de aflevering in 1 minuut. Bij Sol is het 3-1 en moet Kelsey het veld ruimen. Joshua gaat in overdrive nu Oliver Bas is aangekomen en besluit dan uiteindelijk ook zelf dat hij even een paar dagen weg moet. Bij Edith zien we een typisch gevalletje. Hoogmoed komt voor de val. Mike, jongen, wat doe je toch? Marco en Joyce de tweede komen dichter tot elkaar. En bij Guido zien we weer een ander stukje bos en sneeuw.
Ja, wat een diversiteit daar, hè?
Ja.
Zullen we beginnen met Sol?
Doe maar.
Oh, nou, bij Sol, het begint... Dus we komen midden in een crime scene. En dit gebeurt vaker bij B&B voor Liefde of Winter voor Liefde.
Crime scene?
Ja, je valt midden ergens in en je weet nog niet wat er gebeurd is van tevoren. Want dat is dan niet gefilmd. Dus wat we zien is eigenlijk dat Kelsey die gaat in haar eentje skiën. Of snowboarden eigenlijk. En dan zien we in het huis zelf, zien we Saul, Amy Rose en Raf. Zien we een beetje zichzelf klaarmaken. Dus je denkt al van, oké, waarom gaat zij in haar eentje snowboarden? Dan horen we volgens mij als eerst, want dit is altijd wat gebeurt. Je ziet eerst de situatie. Je denkt al van, er is iets aan de hand. En dan hoor je één voor één, elk personage hoor je vertellen wat er gebeurd is.
Wederom weer top geëdit natuurlijk.
Ja, wordt top geëdit.
Hoog niveau, ja.
Hoog niveau. Dus eerst beginnen we bij Saul volgens mij. En die zegt iets van, ja, Kelsey is altijd zo recht voor haar raap. Dat waardeer ik wel in haar. Maar dan denk je al, maar. Heeft ze weer iets gezegd. En dan zegt hij ook van, ja, maar dit kon echt niet. Dan horen volgens mij Kelsey die dan het heeft over dat ze zich niet tussen vindt horen. Dat past allemaal niet. En dan krijgen we Amy Rose. En die zegt gewoon waar het op staat. Die zegt, ja, ze heeft ons Barbie en plastic genoemd. Mij en Raf.
Ja, en dat en ze dat, zelf nog puur natuur is. Heeft ze ook nog benadrukt.
Ja, en dat ze zelf puur natuur is. En dat vindt Amy Rose echt niet kunnen. En ze had haar nog wel geknuffeld van tevoren. En ze had, weet je wel, zo is ze dan ook wel weer, zegt ze dan ook. En dan hoor je volgens mij Saul weer iets zeggen van, ja, hier heb ik echt iets van gezegd. Want dit ging echt te ver. Dus heel langzaam ontrafelt er iets dat iedereen eigenlijk tegen Kelsey keert, want zij heeft het verkeerd gedaan.
Ja.
Even kijken.
Maar op zich is het niet gek dat iedereen zich tegen Kelsey keert als je dat soort dingen zegt, toch?
Nee, dus maar het vervelende is altijd, wij zien niet wat er echt gebeurd is. En je hebt, is het dan, het is 3-1. En dit klinkt wel zo van, oké, dat klinkt niet heel aardig, maar je weet niet wat er van tevoren gebeurd is. En ik denk ook dat Kelsey zich wel echt erbuiten voelt.
Ja,
wat ik ook wel heel erg snap.
Ook, ja.
En dan, ja, dan ga je toch op een bepaalde manier reageren, denk ik. Dat je jezelf naar voren probeert te halen van, maar ik ben niet gek, want ik ben wel anders dan de andere drie, maar ik ben niet raar. Of ik ben het wel waard of zo.
Ik denk dat Kelsey zich heel erg buiten de boot voelt vallen. Ja. Niet alleen met Raf en Amy Rose, maar ook met die hele familie van Saul. Want die zijn allemaal dat soort types, tussen aanhalingstekens. Ja, en ik denk dat Saul daarom ook zo persoonlijk opvatte toen Kelsey zei,
het zijn niet mijn mensen.
Precies.
En Saul dacht, maar dit zijn dacht wel, ik ook meteen. Ik dacht, het zijn wel Saul's mensen.
Ja, en dat zei ze ook letterlijk. Ja. Het zijn wel mijn mensen.
Ja. Maar goed, toen ze het dus had over Barbie en plastic en zo, dat ze dat gezegd hadden.
Ja.
Toen dacht ik opeens, wow, we zitten hier eigenlijk te kijken naar spin-off van Mean Girls. Mean Girls in the Snow. Want de personages lijken ook op het personage van Mean Girls. Kelsey is eigenlijk Katie Heron, zeg maar het personage van Lindsay Lohan.
Ja.
En de plastic zijn dus Raf en Amy. En eigenlijk Saul hoort er ook een beetje bij. En ik snap dus heel goed, want in de film is het hetzelfde. Dan probeert het hoofdpersonage, dus het personage van Lindsay Lohan, probeert ook, die wil eigenlijk niet bij de plastics horen. Eigenlijk denkt ze van, ik ben niet hetzelfde als plastic en ik wil het niet bij horen. Maar toch probeert ze er toch bij te gaan horen. Want ze denkt, maar anders ben ik niemand. En ik wil toch iemand zijn. En ik wil het waard zijn. En dat zie ik heel erg hier ook gebeuren. En dat is ook hoe Kelsey denk ik reageert op deze manier. Dus dat vond ik wel interessant.
Ja, maar het feit dat ze zich ook zo voelt vind ik wel kwalijk. Want dat komt ook weer uit het feit dat, ik denk dat die andere drie ook wel, nou, ik wil niet zeggen op haar neer hebben gekeken, maar wel haar ook echt gezien hebben als anders.
Ja, want als op een gegeven moment Kelsey terug is van skiën, dan zit ze daar in haar eentje in het huis, of van snowboarden, en dan komt de hele harem van Saul, komt dan zo aanrijden op die sneeuwscooter.
Ja.
En dan komen ze binnen en dan, je ziet aan Kelsey heel erg dat ze meteen probeert om contact te maken.
Yeah.
Dat Raf en Amy gewoon dat een beetje negeren.
Raf keurt haar echt geen blik waarde.
Nee,
die zegt niet eens wat. Nee. Inderdaad, Amy probeert nog een beetje iets te zeggen, maar die lopen ook meteen weer weg.
Ja.
Alsof ze al weten van Saul wil even alleen met Amy, met Kelsey praten. En dan zegt Kelsey ook van, of zegt Raf ook, Saul ook van, kun je even weggaan tegen Amy en Raf? Dan denk ik al, dit komt best wel lullig over, want dan, weet je wel, van waarom moeten ze per se weg? Ja. Hij wil even privé met haar praten, maar toch. Nou goed, en dan zitten ze in die kamer. Dan wil hij dus zeggen van, je moet weg. En dan neemt Kelsey het meteen over. Want die denkt, die ziet het bij al hangen.
Ja, zij wil dan weer een beetje stom.
Ja, en ze krijgt ook niet eens de kans trouwens om zelf te zeggen van, ik zie het eigenlijk ook niet meer zitten. Want ze heeft wel over nagedacht tijdens dat snowboarden. Nou, het gaat allemaal best wel ongemakkelijk en gewoon niet zo leuk. En dat, nou, het voelt echt als Mean Girls. Dat vind ik best wel een beetje vervelend.
Maar als er dan kampen zijn, laten we dan toch even zo verdelen. Zijn jullie dan kamp Kelsey of kamp Team Saul?
Ik ben wel kamp Kelsey, denk ik. Op dit moment. Als ik dit zo zie, 3-1, vind ik dat niet zo. Dat vind ik gewoon niet.
Ja, ik vind het zo'n moeilijke vraag dit. Want ik vind niet dat je mensen mag bevooroordelen omdat ze plastische chirurgie of fillers of whatever hebben gedaan.
Ja. Nee.
Maar ik snap wel dat Kelsey zich misschien in het nauw gedreven voelde. Het ligt er gewoon heel erg aan. heeft Kelsey zichzelf in die positie geplaatst en gedacht van, ik ben anders dan de rest, dus een kat in het nauw maakt rare sprongen? Of is dit echt, zeg maar, heeft die Raf haar echt soort van geen blik waardig? Het feit dat Amy Rose haar ook boers noemde, dat vond ik ook een beetje flauw. Mm. Dat ik dacht van, iemand die stoerder is en niet bezig is met, op die manier met uiterlijk, is niet meteen boers. Dus ik vind het moeilijk eigenlijk. Ik kan hier niet een straight antwoord op geven.
Ik vond eigenlijk alles wat ik heb gezien van Kelsey, vond ik haar
leuk.
Heel erg leuk. Ja. En dat ik echt dacht van, jij past hier ook inderdaad niet. Want ja,
je bent,
om toch een beetje een waardeoordeel te geven. Ja. Ik denk dat zij leuker is dan Saul en zijn familie.
Ja.
Of iets anders verdient. Laat ik dan iets vriendelijker zeggen voor die familie. Maar je weet niet wat er inderdaad gebeurd is toen de camera's niet aanstonden. En als zij inderdaad dingen als Barbie en weet ik veel. Ja, wat jij zei, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar dat gaat misschien wel een beetje ver. En had Saul misschien ook haar eerder al in bescherming moeten nemen om zo'n situatie te laten ontstaan?
Ja, waarschijnlijk zou ze ontstaan waarom ze dat wilde zeggen.
Ja.
Wat ik wil even hebben over dat badkamermoment.
Dat was zo weird.
Wat gebeurde daar?
Kijk, de edit is goed, hè? Maar dit is ook gewoon de cameravoering. Want ze hebben dus gewoon dat shot dat Amy staat haar haar te krullen omdat ze naar de sauna gaat. Of is dat allemaal? En daarnaast inderdaad Raf en Saul samen die badkamer in. Het gaat over dat ze weer traint, dat ze weer sport. Een pakje aan of wat zegt hij allemaal?
Dat heb je een dikke kont gekregen, Raf, zegt hij. Wat heb je eraan gedaan?
Maar ik vond het wel heel verdacht dat Amy Rose geen krimp gaf. Dus ik dacht wel van, hoor jij niet wat daar gezegd wordt of zo?
Tuurlijk hoort ze dat wel, maar ik denk dat het voor haar ook heel ongemakkelijk is, toch? Maar wat deden ze daar? Zichzelf omkleden, toch?
Ja, maar ze waren gewoon naakt. Raf was naakt.
Ja, Sal zei ook iets van niet kijken. En dat Raf zei ook van, dan we zien het.
Ja, ik weet niet. Ik vond het ook ergens van, ga je hem zo proberen te winnen?
Ik vind het ook van Sal heel flauw, hoor. Waarom kleed je niet om in je slaapkamer of zo?
Ja.
Maar ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren. Want Amy Rose heeft toch op mijn hart gestolen als personage. Die gaat dat niet pikken.
Nee.
Want die heeft toch het gevoel, dat heeft ze natuurlijk al eerder kenbaar gemaakt, dat ze zich een beetje gebruikt voelt. Of in ieder geval, dat zit eraan te komen. Nou, we zien dit nu gebeuren. Ja, ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen.
Ja. Nou, ik denk
dat gaat een bom barsten.
Ja, dat de bom gaat barsten. Maar dat Saul en Raf eigenlijk ook te veel familie zijn geworden. Dat is ook volgens mij een beetje van zijn heel erg familie geworden. Dat het eigenlijk niet echt meer een relatie kan worden.
Nee, het is ook met een reden uitgegaan 5 jaar geleden.
Meer broer en zus.
Ja, ik denk dat zij ook weer gaan voelen van, oh ja, dit is wat ik destijds irritant vond of whatever. Maar ik denk wel oprecht dat er een Clash of the Titans gaat komen als Raf en Amy Rose tegenover elkaar komen.
Ik hoop het ook. Ik denk de productie gaat het wel ervoor zorgen. Hoor. Daarvoor is zij gekomen, die Raf.
We hebben trouwens, jij zei, je had die reconstructie van die crime scene. Daar vertelde je over aan het begin.
Ja.
We hebben Raf daar helemaal niet gehoord, hè?
Nee, dat is waar.
We hebben haar volgens mij helemaal nog niet. Ja, in het begin wel dat ze aankomt, maar verder nog niet echt voor de. In deze aflevering zien we haar bijna niet voor de camera, volgens mij.
Nee, misschien heeft ze één ding gezegd over dat Saul in die badkamer komt of zo.
Ja, klopt. Dat heeft ze gezegd.
Maar ze zegt ook niet zoveel. Misschien denken ze ook van, dit is een beetje saai. Wat.
Ja, of ze is juist keihard geweest voor Kelsey.
Ja?
Dat er ergens nog een stiekem materiaal ligt.
Dat er wel een grens is, blijkbaar, wat mensen zeggen.
Ik weet het niet. Misschien is dit te veel speculeren. Laten we doorgaan.
Oké. Okay. Zullen we naar Edith gaan? Want daar, dit was echt de knaller van de aflevering. Oh,
ja. Oh, dit ontrafelde allemaal. En ik appte Jan en Eva direct al van, ik wil heel graag Mike en Edith doen.
Ja,
gelukkig
Mike.
Kreeg ik mijn zin.
Tuurlijk kreeg je zin.
Het begon allemaal met dat Edith zei, ik wil even wat quality time met Mike. En ik had ook wel echt het idee dat Edith, die begon Mike volgens mij echt leuk te vinden. Ze had het ook steeds over dat hij punten aan het scoren was. En
ging koken voor haar.
Koken. En ook na Bart, die natuurlijk geen vragen stelde, in één keer een Mike die wel geïnteresseerd is en die ook kon levelen met Mats. Nou ja, het ging de goede kant op.
Ja.
Totdat ze gingen skiën met z'n tweeën.
Het begon al met die broek trouwens. Hè? Daar ging je over zeiken.
Precies, daar had ik inderdaad ook al een aantekening over gemaakt. Want hij had zelf geen skispullen bij zich. En Edith die heeft de hele kast vol staan. Dus die had een pipo-broek, zoals Mike dat noemde, uit de kast gehaald. En wat skischoenen. Maar het was dramatisch, want die twee die pasten helemaal niet bij elkaar.
Ik zag het niet hoor. Nee. Hoezo?
Ja, nou, Eve, die skischoenen die waren een andere kleur rood dan de pipo-broek. Totale stress bij Mike.
Maar vinden jullie dit onzin van Mike?
Die broek was toch niet zo erg?
Ik ben team Mike hier.
Nee.
Oh Jan, dan ga jij mijn stuk niet leuk vinden over wat ik over Mike
zeg. Als je iets leent voor één dagje boeien.
Nee, maar kijk, Mike is iemand, ik heb hem verkeerd ingeschat. Hij kwam natuurlijk verkeerd binnen als een olifant in een porseleinkast. Was hij onaardig tegen Bart. Uiteindelijk kwam het allemaal goed. Is het inderdaad opeens een hele lieve man geworden. Hij vindt het belangrijk om er goed uit te zien. Hij heeft altijd mooie schoentjes aan, mooie kooltruitjes. Heerlijk. En hij is heel erg bezig met wat anderen van hem vinden.
Maar
zeker
waarom?
Qua mode. Dat vindt hij belangrijk.
Hij is
dat
geen 20 meer.
Maar hij vindt dat belangrijk.
Okay.
En dan gaat Edith, die wimpelt dat af als, nee joh, dat maakt toch allemaal niet uit. Hij wilde gewoon goed, hij wilde blitz maken op die piste. Dat is de...
Maar neem dan een eigen skibroek mee van tevoren. Je weet dat je naar een skioord gaat, ja.
Ja, ik ging ervan uit dat hij dan wel die legging kon doen van die hij aan had.
Oh, ja.
En die kleur rood van die schoenen was een andere kleur rood dan van die broek. Ja, dat vond hij niet kunnen.
Oh, ja, sorry, ik vind het zeiken.
Goed, Theo, ga maar door. Mike, ik snap je hoor.
Oké, nou, je hebt één iemand die aan jouw kant staat, Mike. Vervolgens gaan ze dus oefenen op de babypiste. Maar hier begint mijn irritatie dus al heel erg. Want Mike, zoals Jan al heel erg mooi zei, is heel erg bezig met wat andere mensen van hem vinden. En daarom vind ik het ook heel vermoeiend dat hij zegt van, oh, maar die pipo-broek die past niet bij die skischoenen. Maar waar hij eigenlijk alleen maar mee bezig is, is wat vinden andere mensen hiervan? Ja. Dus het gaat bijna niet eens meer over wat hij zelf mooi vindt, maar eerder van, oh nee, andere mensen gaan mij uitlachen. En dat vind ik een hele vermoeiende eigenschap van mensen.
Ja.
Nou, dat komt ook heel erg naar voren op die babypiste. Iedere keer als Ede ding aan het uitleggen is, dan is Mike eigenlijk niet aan het opletten, maar alleen maar bezig met om zich heen aan het kijken naar alle kinderen die om hem heen zijn.
Ja.
En uiteindelijk raakt hij geïrriteerd en gefrustreerd met Edith. Terwijl volgens mij hoort hij gefrustreerd en geïrriteerd te worden op zichzelf.
Ja.
Want hij heeft zelf al gezegd dat hij goed kan skiën. Hij heeft zelf zeg maar hoge grote praatjes hierover gehad. Ja, en dan ga je af. Maar dat is niet Ediths schuld.
Nee. Ja, hij schaamt zich dat hij elke keer opnieuw datzelfde parcoursje moet afleggen. Maar
kijk hoe hij van die berg afgaat.
Ja, doe het voor jezelf. Ja.
Nou. Uiteindelijk, na de opmerking, dan zie je die kleine kinderen op de babypiste en dan moet ik daartussen gaan lopen. Nadat Mike dat had gezegd, toen zag je aan Edith, nou, ik geef het op, ga maar mee naar boven. Jij zegt dat je het kan, dan gaan we het doen ook. Ja. Vond ik ook wel goed van haar, dat ze dacht van, nou, laat maar zien dan. Ja, en daarboven gaat het natuurlijk helemaal mis. Want blijkbaar is het eerste stuk van de blauwe piste... Jij bent een skier, is blauw. Wat
ben
is
ik
het ook?
Ben ik een skier?
Jij bent het meest skier.
Jan was Mike.
Jij bent precies. Is blauw een moeilijke piste?
Nee, blauw is volgens mij de makkelijkste. Misschien heb je nog de groene, misschien is die nog makkelijker, maar blauw is niet heel moeilijk.
Oké, nou, dus ze waren op een makkelijke piste. Alleen het beginstukje, dat had Edith al voor gewaarschuwd, die was wel stijl.
Ja.
En dat gaat dus ook helemaal mis. Hij is nog geen 2 minuten op dat ding en ik denk dat die jongen echt 5 keer op zijn mel is gegaan op een stuk van 5 meter. Hij ging ook de hele tijd achterstevoren.
Ja. En hij klapte steeds dubbel. Zo. En dan zegt hij, oh, hij schreeuwde ook de hele tijd.
Oh ja,
ik
vond dat echt geweldig. Die kreten, je moet eigenlijk die scène opnieuw kijken en je ogen even dicht doen.
Als je alleen
luisteren naar wat je hoort.
Nee, de hele tijd drukken.
Rustig. Daar kon hij ook
en
niet
Mike
tegen.
En Mike zo, ja. Dat ik echt denk, kom op.
Ja.
Je gaat te snel. Nee, jij gaat te langzaam.
Ja. Nou, dus dat gaat helemaal mis. En, nou, hij wordt ook steeds geïrriteerder. Maar wat ik vooral gewoon hier zo fascinerend aan vind, is dat hij het zo gênant vindt dat hij op de babypiste moest oefenen. Dat hij liever ervan uitgaat dat hij de grote piste, de blauwe piste, aan kan.
Ja.
Terwijl ik dan denk, hoe kan je die conclusie trekken? Hoe kan je de conclusie trekken, ik kan de babypiste aan, niet aan. Ik kan duidelijk de babypiste niet aan, maar ik vind het zo gênant om op de babypiste te oefenen dat ik liever naar de grote piste ga en daar nog veel harder afga. Want wat had hij verwacht? Dat het daar dan wel goed ging?
Ja.
Niet. Daar was hij waarschijnlijk ook helemaal niet mee bezig, maar hij was zo bezig met hoe zien andere mensen mij. En dat gaat ook weer helemaal terug naar die pipobroek met die schoenen en dat hij alleen maar om zich heen aan het kijken is. Het gaat hem er niet om hoe goed hij ergens in is of niet. Hij heeft daar liever een blind oog voor en doet alsof hij het wel kan. Oh, ik merk dat ik het niet eens kan uitleggen.
Nee, maar volgens mij, dus ik snap precies wat je
ik
bedoelt.
Ik zit er een beetje tegenaan te hikken. Misschien kan een van jullie het even voor mij recht trekken. Maar het feit dat hij het zo gênant vindt dat hij liever nog harder afgaat en doet alsof dat niet gaat gebeuren, dat vind ik echt fascinerend hoe iemand zo kan denken.
Maar hij zegt het op een gegeven moment ook van, hij ziet wel gevaar, maar hij voelt het niet zo. Zoiets zegt hij, dus hij kent niet echt angst. Dus hij denkt dan, ik ga het gewoon proberen. Misschien lukt het me wel. En hij heeft zichzelf totaal overschat. Dat zegt hij op een gegeven moment ook in de camera. Maar ik weet niet of deze beslissing om dan toch maar van die blauwe piste af te gaan alleen te maken heeft met inderdaad het gevoel van, ik kan niet afgaan, ik wil niet dat andere mensen mijn sukkeltje vinden. Maar dat hij ook denkt, ach, ik kan het wel. Ik ga het gewoon proberen. Ik zie wel wat er gebeurt.
Nee, ik denk echt dat het alleen maar te maken heeft met dat hij zich zo erg schaamde op die babypiste.
Moest wel weer opnieuw dus terugdenken aan mijn ervaring met...
Ja, ik moest er ook aan denken, Jan, toen ik het zag.
En, zag jij er ook zo uit?
Nou, ik was met Jasmijn deze aflevering aan het kijken. En zij zei, nee, jij was beter dan Mike.
Dus, Oké, nou, dat doet me wel goed om dat te horen eigenlijk.
Dat heb ik. Maar ik denk dus wel, mijn take was vorige keer bij Benjamin en Jeroen. Benjamin die Jeroen skiles ging geven. Dat ging veel te makkelijk, veel te soepel. Nou, daar zat geen liefde in, was mijn idee. Omdat er dan te weinig spanning was. Nu was er heel veel spanning. Dus het zou ook, zeg maar, qua liefdesvlak, zou het dat kunnen zijn. Edith zegt natuurlijk wel, Mike die daalt weer in een aantal punten. Dit was weer een zware dag voor hem. Maar die spanning en Mike die niet wil afgaan, dat is misschien wel iets wat... Wat goed is in een relatie? Of is het gewoon te dom en te roekeloos?
Wil niet afgaan voor Edith. Hij wil niet afgaan voor de rest van de mensen.
Dat is precies. Dat is precies wat ik bedoel.
Ik zie niet
inderdaad
dat hij voor Edith zijn best wil doen. Want
Hij is heel erg bezig met wat vinden andere mensen van mij. Ja. En ik denk dat Edith dat heel irritant vindt. Want dat laat eigenlijk zien dat hij in de kern heel erg onzeker is.
Hmm.
We zien trouwens ook later. Dan zitten ze op een bankje, toch? Met je voor het uitzicht te genieten. Dan zegt hij ook in de camera van... ik wil niet mijn arm om haar heen doen, voel ik nu. Dus dat is eigenlijk, er zit iets mis.
Volgens mij is er van beide kanten is er geen liefde.
Nee.
Maar ik denk dat er wel iets bij Edith aan het groeien was. En nu, na deze hele escapade van hoe hij zich gedragen heeft op de piste... ik kan het wel, hij kan het duidelijk niet, ik geef het niet toe... ik ga alsnog van die grote piste af, ik ga nog harder af. Vervolgens komt hij onderaan de berg aan. Is hij alsnog geïrriteerd en schaamt hij zich nog meer? Dat ik denk, ja gast, je hebt hier zelf allemaal voor gekozen.
En als kerst op de taart gaat hij op die bank zitten... om die skis goed uit te trekken, tief die bank om.
En toen was het echt klaar. Zijn hoofd.
Ja, dan zegt hij ook, wat moeten die mensen wel niet denken? Dus dan zit hij weer aan die mensen.
Zo onzeker, zo onzeker. En dat vind ik jammer, want ik denk... Het is niet erg om onzeker te zijn. Maar probeer dat dan op een bepaalde manier te ontarmen. Zeg maar, ik zou ook niet kunnen skiën. Maar ik zou wel het gewoon van tevoren van alle daken afschreeuwen. En zeggen, nou, ik ga sowieso op mijn bek. Ik ga sowieso af.
Ja, precies.
Maar ik weet dit van mezelf. Maar ik ga niet zeggen, ik kan dit om vervolgens beledigd te zijn dat ik afga.
Ja, precies.
Wat ik wel nog interessant vind, wat er bij Edith allemaal gebeurt... is dat Mike, ik denk niet dat het in deze aflevering was, maar vorige... zegt hij op een gegeven moment, ja, maar ze stelt mij... ik stel heel veel vragen, maar ze stelt mij eigenlijk helemaal geen vragen.
Oh, ja.
En wij hebben Edith allemaal heel hoog zitten, volgens mij. Vinden haar allemaal ontzettend leuk. Terecht. Maar dit is wel iets wat ik in de gaten ga houden. Of dat, blijft. Ook bij anderen. Want je ziet wel, en dat is ook heel erg leuk. Zij is heel outgoing. Ze vindt het heel erg leuk om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Ook als ze dan gaan apres-skiën. Dat ziet er allemaal ontzettend gezellig uit. Ze is heel goed met die vrienden die langskomen. Maar of ze ook al echt oprechte interesse heeft getoond in de ander...
Ja, maar dat kan ze wel, want dat heeft ze wel gedaan bij Bart. Maar misschien moet ze daar de ruimte voor krijgen.
Hmm.
Want bij Bart heeft ze heel veel vragen gesteld, omdat Bart nooit vragen stelde.
Ja, precies.
Er moet een soort van balans gevonden worden, denk ik.
Dat is een balans. Ja,
balans. Die heeft
daarmee
niet.
Gaan we naar de volgende.
Oké.
Namelijk?
Benjamin, daar is het totaal uit balans aan het raken.
Over balans gesproken.
Ik vind de verhaallijn bij Benjamin echt by far de meest interessante van dit seizoen tot nu toe.
Ja, kan ook echt nog alle kanten.
Wat daar allemaal gebeurt, echt ongelooflijk. Ik had dus in het begin best wel moeite met Benjamin. Vond ik hem een beetje keel en afstandelijk en heel erg ongemakkelijk. En dat ongemakkelijke zit er soms nog in, maar dat heeft volgens mij veel meer te maken met de camera's die erop staan. Dat hij daar nog best wel bewust van is.
Ja.
Wat ik heel goed kan begrijpen. Dat lijkt me ook verschrikkelijk dat je heel de tijd wordt gevolgd. Maar in het contact met... zijn mannen, wordt hij steeds losser en leuker en steeds meer zichzelf.
Ja.
En voelt het ook ergens alsof hij uit een soort van hypnose aan het ontwaken is. Mm. Hij is eigenlijk redelijk snel gehypnotiseerd door Joshua. Vond hem fantastisch en zat er helemaal, ging daarin mee. Was heerlijk dat iemand even bepaalde wat we gingen doen. En hoe de dag eruit zag. En we gaan nu dit doen. Ik heb dit georganiseerd. Ik zet wel koffie en thee voor Jeroen. Geen enkel punt. En nu, omdat Olivier Bas ten tonele is verschenen.
Rust en zelf.
Alsof er zeg maar iemand heeft met zijn vingers heeft geknipt. En hij is weer wakker en hij denkt, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? En dat zegt hij nog niet zozeer tegen Joshua zelf, maar wel heel vaak in de camera. Van ja, Joshua heeft nu weer dit bedacht, maar dat mag ik toch zelf bedenken. En ik ga er toch zelf over.
Ja, grappig.
En ik vind dat heel erg leuk om te zien.
Ja.
Omdat ik merk dat hij zich comfortabeler voelt. En ik weet nog niet zozeer of het nou ook niks wordt tussen hem en Joshua. Dat durf ik nog niet te zeggen. Maar ik zie wel dat hij meer ruimte inneemt op een goede manier. En dat vind ik echt vet om te zien.
Ja.
Olivier Bas vind ik ook een topper.
Ja,
we zien nog niet heel veel van hem.
Ja, wel hoor.
Je ziet wel.
Nee, maar wat hij zegt...
Ja, maar dat... hij zegt weinig, waardoor je inderdaad...
Ja, maar wat ik heel slim aan hem vind is... hoe heette die gast die voor Benjamin Olivier...
Jeroen?
Jeroen. Die werd echt weggespeeld door Joshua. Omdat Joshua een heel vals spelletje aan het spelen was. Door heel erg te benadrukken. Ik heb al hele leuke dingen met hem gedaan. Oh nee, hij wil mij heel graag zien. Jou niet, weet je, op dat soort vragen. Ja. Daar werd hij helemaal door weggespeeld. En je moet daar ook echt tegen kunnen. En Olivier Bas, die is eigenlijk Joshua. Die speelt hetzelfde spelletje als Joshua. Alleen dan rustig. Ja. En dat is dus nog veel gevaarlijker dan dat Joshua dat doet. Want hij vraagt gewoon, eigenlijk zogenaamd geïnteresseerd... Ja, ben je altijd zo overenthousiast als jij mensen net leert kennen? En dan kijkt hij ook zo naar Joshua en dan weet je van... hier zit een hele andere vraag achter. Jij zit nu echt te prikken. En toen dacht ik wel van ja, jij laat nu een hele slimme kant van jezelf zien. En het is al helemaal... Hij komt in dat opzicht voor hem op precies het goede moment. Want Joshua, Benjamin is moe van Joshua. Die heeft even iemand rustig nodig. En dan komt Oliver Bas, ja.
Kijk, Joshua's tactiek is om het helemaal dood te knuffelen. Dus heel erg te doen zo van... Nee, maar het is allemaal goed en hartstikke leuk. Maar het lijkt bijna alsof iedereen te gast is bij Joshua. En dat hij daar werkt. En dat Benjamin ook een van de kandidaten is.
Ja, ik vond het ook zo gek dat ze op een gegeven moment met z'n drieën zaten. En dat Joshua tegen Benjamin zei... Ja, Anna vraagt er eens of ik met haar een hapje wil gaan eten. Waar komt dit opeens vandaan? Is het überhaupt zo? Of ligt hij dit?
Maar dat vond ik dus mooi. Dat Benjamin daar zelf ook over ging twijfelen. Want Benjamin zei... Ja. Als het vanuit Anna komt, dan vind ik het oké. Okay, of vind ik het prima. Ja. Maar als het vanuit jou zelf komt...
Heel goed antwoord wel, hoor. Heel goed antwoord, want hij legde het. Hij kaatste de vraag meteen terug. Want wat Joshua natuurlijk eigenlijk wilde horen was: oh, wat leuk dat ze jou vroeg. Ja. Nee, doe maar lekker wat je wil.
Ja.
Maar hij kaatste die vraag meteen terug en hij zei gewoon: van ja, als zij het vroeg, dan moet je het doen.
En hij begon over een wastas toen opeens.
Ja, maar dat was ook wel een beetje kinderachtig.
Oliver was ook echt zo, wastas? Wat is met een wastas?
Ik vond het beste moment van die spanning die je dus ook voelt tussen Joshua en Oliver Bas, die duidelijk niet over zich heen laat lopen. Was al wat eerder dat ze gingen skiën natuurlijk. Of piste.
Mm-hmm. Ja.
Je kon moeilijk volgen wie was. Dus je kon niet zo goed zien.
Het gaat wel vet uit, hoor.
Of Oliver Bas nou even goed was of misschien wel beter dan de rest. Vond ik moeilijk te zien. Maar daarvoor ging het er al over. En toen zei Oliver, ik kan ook of piste. En toen zei Joshua iets van, daar moet je wel... Het is wel een ander soort techniek.
Oh, ja,
en toen zei Oliver Bas zo van, ik ski eigenlijk helemaal niet op techniek. Dus echt zo
zo goed antwoord.
Ik zit op een totaal ander. Ik speel een heel ander spel dan jij, Joshua. Yeah. Ik ben helemaal niet met jouw spel bezig. Het is prima wat je allemaal doet. Ik sta hier boven, ik sta hier naast, ik sta hier achter, maar niet erbij. Het is allemaal wel.
Ja, weet je wie dit ook kan? Heel goed. Onze lieve Marissa. Die kan ook op dit soort hele slimme manieren vragen terugkaatsen.
Gaan we volgen, ook in de podcast, of ze dat dan vaker doet.
Ja.
Maar ik ben dus wel benieuwd wat er gebeurt. Want ik vind het ook, ik denk ook ergens van, Joshua wordt wel een beetje lelijk nu neergezet, ook in de edit. Zo van dat Joshua zegt dan, ik ben verliefd op Benjamin. Benjamin is verliefd op mij. Dan zie je daarna weer Benjamin van, ik weet het allemaal niet.
Ja.
En Benjamin weet het denk ik echt niet. Maar ik vraag me gewoon heel erg af, Joshua is echt verliefd.
Ja,
en die wil alles op alles zetten om het hart van Benjamin te veroveren. Ja. En daarin overspeelt hij nu misschien een beetje zijn hand. Maar ik wil hem ook niet als de kwade genius wegzetten. Want als je verliefd bent, dan doe je ook gewoon gekke dingen.
Hij is nog steeds een hele leuke, vriendelijke gozer. Ja, ik vind hem nog steeds heel aardig overkomen. En niks en ik, kwaad in de...
Ja, en ik vind het ook wel flauw hoe Benjamin nu op hem reageert. Want Joshua is in principe helemaal niet veranderd. Hij is gewoon de hele tijd zichzelf geblazen.
Klopt.
Heel erg enthousiast. En ook met die waszak inderdaad. Dat hij dan zegt van en plotseling stond er een waszak beneden. En dat Joshua vervolgens zegt, jij zet mij nu weg als iemand die heel raar is. Terwijl je dat letterlijk aan mij vraagt.
Dat is zo leuk.
En dan dacht ik ook van Benjamin, je bent hem zat. Maar zeg dat dan. Maar ga dan nu niet zo kinderachtig zeggen, in één keer stond er een waszak. Of heel negeren en chagrijnig.
Ja, maar moet jij voorstellen dat je dus heel de tijd denkt dat iets waar is? Het is een beetje de Matrix. Dat je denkt, het zit zo en uiteindelijk zit het heel anders.
Ja, dat is
en Benjamin is echt aan het wakker worden. En denkt van, ik wil dat misschien eigenlijk helemaal niet. Ik vind het veel fijner als ik met een Oliver Bas, hele rustige jongen omga.
Ja.
Ik ben heel erg benieuwd wat daar gaat gebeuren de komende dagen. Want Benjamin die verdronken in de ogen van Oliver Bas.
Ja, want Joshua gaat dus even weg. Ja. En dan hebben zij tijd voor zichzelf.
Zin in.
Joshua mist hem nu al, vind ik zo.
Oh. Wat zou Joshua doen? Zou hij gewoon in dat dorp blijven?
Ik denk
dat
Anna lekker eet.
ik denk echt...
Ben je met thuis? Dan gewoon
ben je met thuis?
Toch. Anna had me uitgenodigd.
Ja, precies.
Dat hij er alsnog weer is.
Ja. Ja. Ik ben er niet hoor, dan geef me maar.
Ja, ik denk dat hij... Ik weet het niet, want ik heb ook het idee dat als hij zo bezig is met een business opstarten, dat ze ook met z'n drieën daar zaten, dat hij in één keer ging bellen van kan jij zorgen dat Henrietta mij morgen even belt, want ik wil het graag even doorpakken. Ja. Dat ik ook weer dacht van...
En zullen we samen je moeder ophalen, Benjamin? Of alleen met mij?
Ja, dit is ook helemaal niet... Het gaat niet om doorpakken, dit gaat echt gewoon om je stempel zetten.
Heel erg. Nou, we gaan het zien. Zullen we daar Guido?
Ja, en als ik aan Guido denk, dan denk ik aan Volkert.
Oh, Volkert. Volkert.
Vorig seizoen in de zomereditie zat hij natuurlijk aan deze podcasttafel en had hij heerlijke takes. Eentje ging over Age of Empires. Ik weet niet of jullie dat nog weten.
Ja, dat is echt een klassieke take. Nou,
dus dat daar helemaal, had daar een hele mooie analogie over.
Ja.
En ik moet bij Guido denken aan Red Dead Redemption 2. Ja. Jullie gamers niet echt, hè?
Nee, jawel, hallo, Red Dead Redemption. Rijdt altijd rond op een paard.
Nou, precies.
En je hebt één heel mooi wit paard die je kan vangen. Die is fucking moeilijk om te vangen, maar... Beautiful. Ja, nee, love Red Dead. Nou,
voor de mensen die dat spel niet kennen, het speelt zich af in Amerika. Cowboys.
En, in de sneeuw ook. Echt heel mooi gemaakt.
En wat je daar kan doen, als je dan op een gegeven moment denkt van ik moet mijn spel even saven of even bijkomen, dan kan je een kampvuurtje bouwen.
Ja,
dan kan je even dat kampvuurtje gaan zitten en even bijkomen. Dan grill je misschien een visje of maak je een tosti of doe je iets anders. Of iets van Eland. Kan ook. Dat is prima. Je hebt ook een grote tas op je rug waar al die spullen in zitten. Nou, Guido is voor mij een karakter uit Red Dead Redemption 2. Waar, hij doet het ook iedere keer. Hij gaat ergens heen, bouwt daar een fikkie, legt daar wat op, kletst een beetje en gaat weer door.
Ik denk ook dat hij gewoon vroeger in Nederland op een zolderkamertje zat dat te spelen. En dat hij dacht, dit ga ik laten. Dit is mijn toekomst. Hij is weer, en nu leeft hij dit. Hij leeft zijn droom.
Dus dat is voor hem heel erg leuk. Voor ons ontzettend saai, toch?
Ja, ik vind het heel saai. Want we hebben dat bos nu al 10 keer gezien vanuit andere hoek. Ja. Sneeuw blijft natuurlijk hetzelfde. Ja. Er gebeurt echt niet veel.
Ik vond Guido op het begin heel... Ik vind hem nog steeds als persoon een hele aardige man. Ja. Maar inderdaad, om naar te kijken, wordt het een beetje als Marco.
Ja.
Ja, bij Marco vind ik het weer alles, omdat ik daar wel het gevoel heb... Ik waardeer Marco heel erg.
Ja,
ik vind hem een hele vriendelijke, lieve, rustige, oprechte man.
Mm-hmm.
En daar heb ik het gevoel dat Marco echt op zoek is naar liefde. En bij Guido begin ik daar eigenlijk steeds meer aan te twijfelen. Niet dat hij andere intenties heeft, maar dat hij eigenlijk denkt... Ja, wat nu ook weer met... dit is erg, nu weet ik... Oh jawel, Andrea. Ja. Ik was bijna naam kwijt.
Jammer dat ik even...
daar heb ik bij Guido ook het gevoel dat daar ook geen echte liefde in zit. Yeah. En Andrea heeft dat gevoel eigenlijk ook al een beetje. Dus daar heb ik... Ja, het is ook wat dat betreft saai. Terwijl bij Marco heb ik nog wel het gevoel dat er liefde in de lucht hangt. En dat heb ik bij Guido nu totaal niet. Volgens mij is daar brandt daar van alles, maar geen harten.
Nee. Op een gegeven moment had hij ook met Andrea een discussie over dat te laat komen. Dat hij er echt niet tegen...
Dat was heel gevoelig.
Maar toen dacht ik ook, Guido, je woont niet meer in Nederland. Weet je wel, je zit in Zweden. Je hoeft niet meer te houden aan een soort tijdschema's waar we in Nederland heel goed in zijn. Hoezo zit je zo erg op te laat
komen? Dat is duidelijke traumaatje.
Aan de ene kant snap ik dat. Ik vind het ook niet fijn om een half uur te wachten op iemand als je het afgesproken. Maar kom op, waarom zit het zo diep?
Ja, maar dat ik dacht ook van... De box of Pandora wordt hier even opengemaakt. Fel reageerde hij op een onderwerp waarvan ik dacht.
Precies, ook omdat Andrea wel heel erg is van af en toe een beetje te laat komen. Het kan gebeuren. Dat vond ik wel...
Ja, maar ik vind er ook wel verschil tussen zitten dat je dan... Weet je, als wij met z'n tweeën uit eten zouden gaan en ik laat jou vervolgens een half uur wachten op mij. Ja, dat is echt wel asociaal.
Ja.
Maar als je 5 à 10 minuutjes te laat komt, is het alsnog irritant, maar niet zo erg als dat Guido dat nu maakt.
Precies,
toch?
En in Zweden boeit het allemaal niet. Ja, dat kampvuur blijft wel aan. Ja, het is niet dat je eet het dan. Weet je, ik vind het gewoon zo flauw. Ik denk, je woont niet meer in Nederland, Guido. Laat het los. En ik denk eigenlijk ook, dat ik opeens zat te denken, ik denk dat Guido iemand is die in Nederland hele grote problemen heeft.
Ja, dat hij ergens voor weg is.
En dat hij ergens voor weg is gegaan.
Want hij was ook heel stellig over dat hij niet teruggaat naar Nederland.
Ik vond het opeens heel gek. Ik dacht, of... Hij heeft daar een soort drugskartel opgebouwd. Of...
Wat gebeurt hier nou opeens?
Opeens zag ik het helemaal voor me.
Moeten
wij
ook een spin-off krijgen van Guido?
Hij is gevlucht, ja.
En dan over zijn leven.
Mm-hmm. Wat hij erachter heeft gedaan.
Ja, hij is gevlucht uit Nederland.
Ja, denk ik echt.
Nee joh.
Ik vind het een hele leuke analyse.
Wat denken jullie? Ik denk drugskartel.
Maar er was toch ook laatst een van een raar nieuwsbericht over zijn ex-vrouw? Of is dat al besproken?
Ja, dat ook. Over zijn ex van 12 jaar waarmee hij naar Zweden is verhuisd. Die ex zei opeens dat hij heel narcistisch is.
Ja, die had bij RTL Shownieuws.
Maar Jan denkt,
RTL Shownieuws?
Heet dat niet zo? Wat is het Shownieuws?
Je hebt Boulevard en je hebt Shownieuws. Dat ik jou
duidelijk
dit moet
niet
vertellen.
Mijn wereld.
Ja, precies. Ja, ik vind misschien... Maar exen moet je denk ik niet,
nee, okay,
niet gelijk
nee,
op ook een woord.
Nee, dat vond ik ook wel flauw dat zij dat niet. Maar
goed.
Ja, het zet je wel aan het denken en het onderbouwt deze theorie van Eve. Dus dat vind ik dan wel weer leuk.
Maar ik vind het wel een pittige theorie. Misschien is hij zelfs al strafbaar, Eva, wat je hier zegt.
Oh,
dat je hem gewoon zo criminaliseert.
Nee, dit is speculeren. Dat mag
ja, want... Lastig en smaad misschien wel.
Jan, stop.
Guido, als je wil, kan je wel helpen met de aanklacht indienen. Als ik een percentage krijg.
Nee, dit loopt uit de hand.
Marco dan nog eventjes.
Ja.
Ja, want daar bloeit wel echt iets op, hè?
Ik vind van wel.
Ja.
Ik vind het heel leuk om te zien.
Ik vond haar op het begin heel irritant. Maar dat komt denk ik door mijn Britse bloed. Dat ik gewoon niet van knuffelen hou. En dat overdreven gedoe de hele tijd. Dat ik, oh ja, nee, geef me dan nog maar een knuffeltje in die auto. Ja, ik echt dacht van, jezus, doe even normaal.
Wil je iets hebben van tankstation? Nee, knuffel.
Maar eerlijk is eerlijk. Volgens mij vindt Marco het heel leuk wat er allemaal gebeurt. Hij zegt ook dat hij echt zin heeft om haar te zien. Als ze dan een nachtje niet hebben samen hebben geslapen. Ik denk dat hij het ook stiekem ergens wel fijn vindt dat zij weet dat zij ook met kanker te maken heeft gehad. Dus dat ze dat begrijpt, hoe heftig zoiets kan zijn. Dus ik heb eigenlijk wel goede hoop. Maar ik ben dus wel benieuwd hoe de dynamiek gaat veranderen als er weer iemand bij komt. Of denken jullie dat hij diegene... Denk je dat hij daar ruimte... Want hij lijkt me dus niet een type die dat kan. Twee ballen hoog houden.
Het hangt echt heel erg vanaf wat voor type dat dan weer is.
Ja.
Want kijk, Joyce is wel echt een ander type. In de zin van dat zij wel echt avontuurlijk ingesteld is. En dat wel echt leuk vindt. Terwijl die andere vrouwen die zeiden dat. Maar dat vond ik wel een goede analyse van Kees ook. Dat uiteindelijk als het dan een keer onduidelijk was of onzeker. Dan vonden die vrouwen dat heel erg moeilijk. Joyce vindt dat prima. Die vindt dat leuk. Die doet dat allemaal zelf. Ja. Dus als er zo'n type nog bij komt. Dan kan het wel lastig worden denk ik ook voor Marco. Want het wordt wel gelijk heel intens.
Ja.
Die relaties die hij opbouwt met de vrouwen die langskomen.
Ja.
Is inderdaad misschien wel moeilijk met z'n tweeën.
Maar hier zie je wel, je ziet dat ze een soort van luchtige overeenkomst hebben. Qua humor en zo, maar ook diepgaand. Dus je ziet het allebei, dat vind ik wel goed.
Ja.
Bij die vorige was het een beetje uit balans. Wat ik wel grappig vind trouwens, bij die vorige hoorde je heel goed dat Kees zei... Dit is wel je type of dit is niet je type. Kees heeft nog niks gezegd over Joyce, deze Joyce.
Maar dat is waarschijnlijk weer editwerk,
toch? Dat valt me wel op. Ja, dus hij is daar zijn stempel niet opgedrukt nog.
Ja, de keuze nog niet geweest om Kees daarover te laten spreken.
Dat,
dus we moeten het finale oordeel van Kees afwachten... voordat we weten of het echt wat wordt of niet.
Ja, precies. Wat ik wel intens vond... Joyce komt dus voor het eerst weer in zijn huis. En dan zie je dus weer al die familiefoto's... van zijn ex, van zijn vrouw die overleden is en zijn kind.
Ja.
Op een gegeven moment denk ik wel... het is heel mooi dat hij het ophangt. En ik snap het ook heel goed. Maar als zij echt een relatie krijgen... gaat hij dat dan weghalen of laat hij dat dan hangen? Wat is... hoe...
Zeg maar, ik zou zeggen, die grote foto van hun kind en die moeder... met
bij die kaarsen, ja.
Vond ik ook heel mooi kwetsbaar moment dat
Joyce die kaars ging aansteken.
Ja, ik dacht van, oh, dit is ook wel echt een vorm van laten zien... dat je echt respecteert dat zij gewoon nog wel onderdeel is van je leven.
Mm-hmm.
Dus ik denk wel dat die blijft hangen, maar misschien... Ja, ik weet het eigenlijk
niet.
Het
is heel moeilijk, want het is wel een heel groot onderdeel van zijn leven en van zijn kind. Dus nou ja.
Ja, maar dat blijft het denk ik ook altijd. Ja, maar misschien kan dat wel naast elkaar leven.
Dat denk ik. En zeker met deze Joyce. Want volgens mij kan
die snapt het
zeg
helemaal.
Maar, je kan zeggen dat je het begrijpt, maar zij begrijpt
ze
het
begrijpt
echt.
Het.
Dat merk
ja,
je
zij
alles
respecteert
hoe ze dat
ook.
Doet. Dus daar zie ik in ieder geval geen problemen.
Nee. Nou, gaat de goede kant op dus.
Het is wel grappig, hè, dat het, dus het is misschien... Er is weinig drama. Het is niet heel veel gekkigheid. Geen hele rare figuren, maar gewoon... Wat mij betreft mooie televisie.
Ja.
Dat toch ook wel. Ik hoor ook wel geluiden van een beetje saai.
Van?
Bij Marco. Van andere mensen die kijken. Terwijl ik vind dit.
Ja.
Dit is eigenlijk winter vol liefde. Dat is wat we daar zien.
Ja.
Ja, maar ik vind het eigenlijk. Nu vind ik het ook niet meer zo saai sinds Joyce er is.
Hmm.
Sinds daar iets begint op te bloeien. Daarvoor vond ik het allemaal een beetje. Toen bleef het platonisch. Maar nu leidt het ergens naartoe. En vind ik het juist saai worden bij Guido. Want daar wordt het weer platonischer.
Ja, vind ik ook.
Lekker
dus ik
denk dat Til, je zit er lekker in vandaag.
Ja, behalve mijn uitleg over Mike. Wat ik van hem vind. Maar ja.
Nee, dat begrijpt iedereen.
Nee, Til was top.
Oké, okay, gelukkig.
Nou, dit was hem dan weer voor vandaag. Volg ons vooral op de Insta. Voor weer wat leuke memes. En dan zien we jullie morgen weer.
Tot morgen.
Tot morgen.
Als jullie nou een song zouden performen, hè, om indruk te maken op iemand.
Een song?
Ja. Joshua koos voor Martin Morero.
Oh, Jesus. Ja.
Wat zouden jullie doen? Ik zou gaan voor Energie van Ronnie Flex en Frenna.
Ik zou gaan voor Engelbewaarder van Marco Schuitenmaker.
Oasis Stil of iets anders Brits?
Nee, ik weet het niet. Ik ben niet zo goed in dit soort on-the-spot questions. Misschien
ook niet.
Zien we het dicht bij de root houden, wel voor iets Nederlands gaan. Iets van de jeugd?
Ja.
Wat is gebeurd? Wat is gebeurd in de schuur?
Hierbij nog even een reminder voor de openstaande vacatures bij Podimo. We zoeken nog steeds een content operations specialist en een activation manager. Leid je dit wat? Bekijk dan de vacatures op careers.podimo.com.